En ook vanavond, broeders en zusters, vervoegen wij ons eerst weer in de opperzaal. In Johannes hoofdstuk 20. Johannes hoofdstuk 20, waar 10 van de 12, 10 van de discipelen aanwezig waren in de opperzaal met de deur dicht en de Joden buiten, inclusief de 2 namen van 12 discipelen, zal ik maar zeggen, die 2 die in beeld zijn van het Joodse volk, op een of andere wijze, namelijk Judas en Thomas. En de Heer verscheen bij hen, kondigde als het ware het nieuwe verbond aan door 2 maal te zeggen: vrede zij u lieden. En vervolgens blies hij op hen en zij ontvang de Heilige Geest, gepaardgaande trouwens met de uitspraak: gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En deze woorden, ik zend u lieden en ontvang de Heilige Geest, sluit natuurlijk aan bij Handelingen 1. Dus maar 1 bladzijde omslaan. Handelingen 1, waar we het vorige keer ook even over gehad hebben. Want op de vraag van de discipelen, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten, zei de Heer, dat gaat jullie niet aan, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn. Het zijn min of meer gelijke woorden als die welke eerder werden uitgesproken in de opperzaal. En met de bekende strekking, want hoe dan ook, en het wordt geïllustreerd in het volgende hoofdstuk in Handelingen 2, als de geest vaardig wordt, om zo te zeggen, over de mens, over de gelovigen, of gewoon over de discipelen, dan heeft het onvermijdelijk tot gevolg dat zij beginnen te spreken, en midden in het bijzonder, zoals de geest hen gaf uit te spreken. En dat blijft ook altijd zo, dus dat is verderop in de Bijbel ook tegenkomen, en maar natuurlijk ook al in het Oude Testament, waar heel het woord God, zoals dat via de profeten eventueel kwam, wordt toegeschreven aan de werking van de geest Gods. Want wat de geest Gods in de praktijk en in de eerste plaats doet, als je mij wat al het andere ligt erbij ingesloten, maar wat de geest Gods in de eerste plaats doet, is het woord Gods voortbrengen. Dat vind je uiteindelijk, dat zeg ik een keer, maar ik voel te zeggen, dat vind je op de eerste bladzijde van de Bijbel natuurlijk aan. Hè? Al, hè? Als daar voor het eerst sprake is van de geest Gods, in Genesis 1 vers 2 zijn de ogenblikkelijk volgende woorden: en God zeide. En het hangt uiteraard met elkaar samen. Als de geest Gods actief wordt, dan wordt het woord Gods gesproken. Dat kan niet anders, want als ik er nou meteen dan weer eens een keer heel diep op inga. De geest is nou eenmaal het binnenste, het hart, het inwendige, of hoe het maar heten mag. De essentie vind ik ook leuk, schoppen we daar nog binnen. Essentie gebruiken wij voor geur en dus voor gassen. En dat is wat het is. Essentie is het binnenste, het wezen, de kern van iets, maar net zo goed gas. Dat wil zeggen de geest, dat is wat het is namelijk. Maar als het binnenste van God actief wordt, of gewoon naar buiten komt, om zo te zeggen, als het zich manifesteert, dan komt het tot uitdrukking uiteraard in de adem Gods, om het langzaam te vertellen. In de adem Gods, de geest komt van binnen naar buiten. En daarna wordt het gemoduleerd en krijgt het vorm in woorden. Want dat is wat wij doen als wij spreken of zingen. Wij moduleren onze adem. We doen er iets mee. We brengen het in trilling. We geven het kleur, klank, noemen we het dan. Dat was voor degene die in de tijd vroeg. Wat licht is, weet ik niet. Maar wat kleur is, dat weet ik eigenlijk niet. Dat vroeg, je maatje, Wim Leemkaal in de tijd. Wat klank is, dat weet ik eigenlijk niet. En het antwoord gaf mijn broer, die zei, dat moet je zien als kleur. De kleur van het licht. En, of wat kleur is, net was andersom. Hij zei, wat kleur is, weet ik niet. En het antwoord was, dat moet je zien als klank. Wat klank is in geluid, is kleur in licht. Dat is het natuurlijk ook. Hè? Wij kleuren onze stem en we moduleren onze adem en het wordt hoorbaar. En het geeft inderdaad weer, als het goed is, dat wat uit ons binnenste komt. En ik bedoel, je kan het niet alleen ruiken soms, maar er komt veel meer zinnen uit. Was de bedoeling, uiteraard. Hè? Daar gaat het om. En zo is het met de geest Gods. is eigenlijk niks moeilijks aan. Het is een heel simpele zaak. De geest gods, als het concreet voorgesteld moet worden, dan wordt het voorgesteld als woord gods. Geest brengt het woord gods voor. En als men die geest ontvangt, of beter nog, als men vervuld wordt met de geest gods, dan heeft het tot gevolg dat men de woorden gods zal spreken, uiteraard. En dus hoort het bij elkaar. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult spreken. Gij zult mijn getuige zijn. En ik heb u de vorige keer gezegd dat deze woorden weliswaar in Handelingen 1, dat die rechtstreeks verwijzen naar gebeurtenissen die zouden plaatsvinden op den Pinksterdag. Dat wil zeggen in Handelingen 2, maar het neemt niet weg dat de discipelen deze geest reeds ontvangen hadden op de dag van de opstanding van Christus. Toen de Heer tot hem zei, en dan is het nog laat gerekend hoor, maar toen de Heer tot hem zei, ontvang de Heilige Geest. Maar die dag was dat en die gelegenheid, uiteraard. Wat in Handelingen 1 gezegd wordt, is niet dat zij de Geest zouden ontvangen, maar wat ze zouden ontvangen was de kracht des Heilige Geestes. En ik heb vorige keer gezegd, hoezo? Want die hadden ze toch al. En dus staat erachter, die over, of beter nog, die op u komen zal. En als resultaat, nog steeds, gij zult mijn getuigen zijn. Dat wachtte inderdaad op de Pinksterdag, dat zij openlijk mochten spreken. En Petrus zei dat ook, dat zeg, haal ik altijd aan, hè. Petrus die op de Pinksterdag zegt, mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Toen mocht het, en de dagen daarvoor, zei de Heer, blijf gij in Jeruzalem. Ze zouden van Jeruzalem niet scheiden, maar verwachten de belofte des vaders en zo verder. Zo was dat. In elk geval, als op de Pinksterdag die geest zich manifesteert, wil niet zeggen dat ze op die dag de geest ontvingen. Wij zouden die fout ook niet maken, want, en ik zeg dat met groot genoegen nu nog een keer, want geest per definitie is onzinnelijk en manifesteert zich niet. Geest als zodanig blijft altijd verborgen. Mag dan de bron zijn van activiteit, dat is ook zo. Het is ongetwijfeld de kracht van waaruit activiteit ondernomen wordt, allemaal zo. Maar geest als zodanig per definitie, en ik bedoel precies wat ik nu zeg, geest per definitie is onzinnelijk, ontastbaar en eigenlijk onhoorbaar. Alleen als men wat hoort, hoort men weer het resultaat. Dat zijn de woorden uit Johannes 3 natuurlijk, hè. U weet wel. De wind blaast waarheen hij wil, of hoe het maar vertaald is dan. De wind waait waarheen hij wil en je hoort zijn geluid. Maar dat is het enige wat je van de geest ziet of, waarnemen kunt eigenlijk. En het aardige is dat in Handelingen 2 sprake is, zei, er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Daar heb je hem. Het geluid van de wind, als het ware. Je weet dat die actief is. Maar de gedachte is dat deze gebeurtenissen op de Pinksterdag exceptioneel zijn. Dat wil zeggen, ze zijn hoogst uitzonderlijk. Ik zeg dat tegen alle Pinksterbroeders en zusters. Met alle respect, overigens. Maar goed, het is niet altijd wederzijds, heb ik wel eens gemerkt. De respect. Maar niettemin, ik zeg dan met grote nadruk, geest is geest, juist omdat die zich verbergt en in het verborgene werkt. De volgende vraag is dan maar, hoe weet je dan of die geest er wel is? Het antwoord is dat van Petrus, die zegt, nou ja, wat je nu ziet en hoort, dat is de uitwerking van die geest. Niet de normale uitwerking, maar het is een teken als bewijs van dat God de beloften die hij van ouds gedaan heeft aan de vaderen, ik gebruik die woorden van Paulus uit Handelingen 13, maar vooruit, dat God die belofte aan ons hun kinderen vervuld heeft. In ieder geval, dit is het wat Joël gezegd heeft. En wat Joël zei was, ik zal in de laatste dagen, zegt God, uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En de jongelingen zullen gezichten zien, die ouders zullen dromen dromen. En er zullen tekenen zijn aan de hemel en weet je veel wat allemaal. Tekenen als bewijs van dat het gebeurd is. En die tekenen zijn hard nodig, anders zou je niet kunnen weten of het gebeurd is. En dat is de essentie van Pinksteren, van de gebeurtenissen in Handelingen 2. Er zit nog wel wat meer achter, maar voor zover er nog wat achter zit, is een typologie. Wat erachter steekt, is dat er tussen de uitstorting van de geest op Pasen wil te verstaan, want die bedoel ik nu, en de praktische uitwerking daarvan in de wereld als zodanig, zit nou eenmaal 50 dagen. Daarom heet het ook Pinksterfeest, dat is gewoon het feest van de 50. 7 weken, weet u wel, daarom heet het ook het Wekenfeest. Een week van weken is het dan, 7 x 7 dagen. En dat is allemaal weer zo, omdat die periode van 50 natuurlijk een uitbeelding is op voorhand van onze bedeling, die trouwens op dit moment natuurlijk begon. Want de uitwerking van het nieuwe verbond enzovoorts in de wereld wacht inderdaad op de voltooiing van onze bedeling, namelijk het wacht op de wederkomst van Christus, de gebeurtenissen in en rond en na de 70ste week van Daniël en zo verder. Wanneer namelijk de Heer zich zal openbaren aan de wereld. Maar voor het zover is, is er eerst een periode van werking in het verborgen. Daar gaat het maar om. Maar dat is typologie. Maar daar zit deze geschiedenis rond Paas en Pinkster natuurlijk ook vol mee, logischerwijs. Maar we zouden vooral Paas en Pinkster flink met elkaar verwarren, of juist niet met elkaar verwarren, ik weet nooit zo goed hoe ik dat zeggen moet. Maar we moeten beseffen wat die gebeurtenis was op Pinkster. Het was niet de uitstorting van de geest, al staat het er 100 keer boven. Het is een teken, een demonstratie van dat God zijn geest uitgestort had, al eerder, namelijk via de opstanding van Christus. Het is ook van belang, omdat wij natuurlijk, hopelijk, maar ik zeg natuurlijk dat wij natuurlijk weten dat die Heilige Geest in de praktijk niet anders is dan het leven. De Geest namelijk, het leven van Christus zelf, namelijk van de opgewekte Christus. En dat leven kwam tot stand, of werd aan het licht gebracht, hoe dat maar heten mag, in de nootjes bijvoorbeeld. Niet ter gelegenheid van Pinkster, maar ter gelegenheid van Pasen uiteraard. De opstanding van Christus. En voor zover wedergeboorte, ik ga nu wat snel, maar ik noem even een paar dwarsstraten in de hoop dat iedereen die straatjes kent, nietwaar. Voor zover wij wedergeboren zijn, zijn wij uit de geest geboren en dus zijn wij geest. Dus Johannes 3, wat uit de geest geboren is, wedergeboren is, wat uit de geest geboren is, dat is geest. En wij hebben dus geest, of wij zijn die geest, dat kan ook nog. Het is onze identiteit. Maar, zei Petrus, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus en niet door de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. 1 Petrus 1 vers 3. Door de opstanding van Christus. Of voor zover de geest leven is, wel, God heeft ons met Christus levend gemaakt. Niet op Pinksteren, maar eerst Paasdag, om zo te zeggen. Al dat soort andere schriftplaatsen, die vallen dan ook meteen op zijn plek. Maar ik geef toe dat het een goede begrip daarvan natuurlijk toch vereist dat wij weten wie of wat, kan allebei, wie of wat de Heilige Geest is. En daar mankeert het helaas aan, sinds Nicea, denk ik dan altijd. Nou ja, sinds die drie eenheidsleer waarin men dingen van elkaar gescheiden heeft, die helemaal niet van elkaar gescheiden kunnen worden, omdat zij één zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zie? Maar we zouden die heilsgeschiedenis vooral goed verstaan. De gemeente ontstond ook niet op de Pinksterdag. De gemeente, er staat ook nergens. De gemeente ontstond, dat wil zeggen, werd geformeerd fundamenteel door de opstanding van Christus. De komst, de geboorte, de verschijning, hoe je het maar hebben wil, van het hoofd van het lichaam. En zo verder. En voor de rest kunt u natuurlijk zeggen, ja, maar in Handelingen 2 kreeg je toch een goede duw mee. Dan zeg ik, ja, maar als vandaag een paar mensen tot geloof komen, dan krijgt het ook een flinke duw mee. Dat is nog steeds zo. Zie? Dat is niet afhankelijk van een bepaalde gebeurtenis uit de heilshistorie. Het is afhankelijk van of mensen tot geloof komen, al of niet. En hetzelfde geldt voor het ontvangen van de Heilige Geest. De discipelen in elk geval ontvingen de Heilige Geest op eerste Paasdag. En als er vandaag iemand tot geloof komt, zeg ik altijd, ontvangt hij ook de Heilige Geest. Het is allemaal nog steeds vervulling van Joël 2. En dat blijft ook nog wel een poosje zo. Nou ja, tot en met de 1000 jaren. In de 1000 jaren geldt dat nog. Worden mensen geboren, maar ook die moeten wedergeboren worden. Was de bedoeling. En als het gebeurt, ontvangen ze de Heilige Geest. Waaruit meteen bovendien ook volgt dat het ontvangen van de Heilige Geest niet wat anders is dan wedergeboren worden. Het is volstrekt hetzelfde. Het is andere terminologie, maar het is volstrekt dezelfde gebeurtenis. Zoals Romeinen 8 het zegt, ik haal het ook dikwijls aan en ik durf het nou dus niet eens meer te doen. Maar Romeinen 8 zegt dat ook. Wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Het is of het een of het ander. Of we zijn gelovigen, dus wedergeboren, hebben dus de geest ontvangen. Of we zijn ongelovigen, we zijn niet wedergeboren, hebben ook de Heilige Geest niet. Toen heeft men daar nog op gevonden. om toch bepaalde ideeën, vooroordelen of hoe de manier te mag in stand houden, heeft men opgevonden. Nou ja, we hebben dan misschien de Heilige Geest ontvangen, maar we moeten daarna nog gedood worden met de Geest. En voor degenen die daar wat bezwaar tegen maken op Bijbelse grond, heeft men achter de hand, nou ja, we moeten nog vervuld worden met de Heilige Geest. En begint men te schermen met allerlei termen, waarvan men kennelijk de betekenis dan toch ook niet begrijpt, hè? Wij zijn, als gelovigen zijn wij gedoopt met, in of door de Heilige Geest. Want er is maar één betekenis van de term. En je vindt hem in 1 Korinthe 12, vers 13 en verder nergens anders. Namelijk, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat is uiteraard gebeurd door wedergeboorte. Maar het is de werking van de geest, uiteraard. Allemaal gebaseerd op de opstanding van Christus. Dat die geest zich in de loop der tijd bij gelegenheid manifesteerde, dat is waar, maar men zou het bijzondere niet veralgemeniseren. Het uitzonderlijke. Natuurlijk werden er bij gelegenheid, ik neem een andere straat nu, natuurlijk werden er bij gelegenheid mensen genezen, om maar eens wat te noemen. Maar het was altijd uitzonderlijk, altijd zo geweest. Ook in de dagen van de Heer Jezus, al werden er misschien honderden of duizenden genezen van allerlei kwalen, niettemin bleef het uitzonderlijk. Zie? En dat is ook altijd zo gebleven. En voor zover na de opstanding van Christus mensen genezen werden, was het inderdaad uitzonderlijk. Dus demonstratie, en enerzijds demonstratie van de goddelijke zending van deze apostelen, en anderzijds waren tekenen van het werk dat God in onze dagen, waarin hij zich verbergt, en waarin hij dus via de geest werkt, want zo heet dat, doet. En daar gaat het maar om, hè. En wat spreken in tongen betreft, natuurlijk, we komen spreken in tongen tegen als een uiting van de werking van de geest. Maar ja, er zijn veel meer dingen die resultaat zijn van de werking van de geest. We spreken in tongen bijvoorbeeld ook, maar er zijn toch heus maar 3 gebeurtenissen in de Bijbel die vermeld worden waarin het gebeurde. En voor degene die de 4e kan vinden, moet ik u zeggen dat Paulus er grote moeite mee had. Dat wil zeggen, het was 3 keer. In Handelingen 2, later bij Cornelius nog een keer, en later nog een keer in Efeze. En er zitten ook nog jaren tussen. Het wordt als teken beschouwd, blijkt uit het verband ook. Toch? Zeker wel. En voor zover het daarbuiten ook gebeurde, bijvoorbeeld in Korinthe, en het dus vermeldenswaard was, moet toch duidelijk zijn dat de apostel Paulus er groot bezwaar tegen maakte, juist en vooral binnen de gemeente. Omdat het teken als zodanig zijn functie allang vervuld had. En daardoor ook eigenlijk overbodig was. En daarom zei de apostel ook, nou ja, niemand heeft het dan. Dus ik kan het net zo goed nalaten. Al zei hij, verhindert het niet. Maar dat betekent dat we het anderen zouden laten doen, eventueel. Nou ja, voor ons geldt het al helemaal niet meer. Maar men zou het anderen laten doen, maar tegen de persoon in kwestie zegt de apostel, je kan beter 5 woorden met je verstand spreken. Toch? Staat het toch? Nou goed, laat het daar maar bij laten. Waar het om gaat namelijk, natuurlijk is dat de geest door ons zou werken, en het zou als vrucht zou dragen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede duurzaamheid, en hoe het allemaal heet, dan mag dat vrucht van de geest. En aan de andere kant, wat de gaven des geestes betreft, wel, er zijn vele gaven, vele verantwoordelijkheden die gedragen zouden worden door gelovigen. En deze wondergaven horen daar inmiddels allang niet meer bij. En daar gaat het maar om. En ze horen daar niet bij, omdat ze fundamenteel in strijd zijn met de aard van het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling. Hij werkt namelijk in het verborgene, niet in het openbaar. Hij werkt niet aan de wereld, maar hij werkt alleen in de gemeente, die geacht wordt te zijn afgezonderd van de wereld, en bovendien wordt hij geacht opgesloten te zijn min of meer in de opperzaal. U weet wel, we hebben het vorige keer uitgebreid over gehad. God werkt in het verborgene. En als er wat openbaar gemaakt moet worden, als het werk van de geest openbaar gemaakt moet worden, zal dat ongetwijfeld gebeuren. Straks in de wederkomst van Christus met de gemeente in heerlijkheid. En dan heb je het resultaat van het werk van de geest. En voor de gelegenheid wordt het gezien. En ook dan zullen wij onze mond opentrekken om te verkondigen de grote werken Gods. Waarschijnlijk ook in tongen, want ik vermoed dat we dan misschien nog wel gewoon hoog Veluwe spreken. Of waren wij Kampens en Urks en hoe heet het zo? Urkers? Urks. Nee, Urkers. Nou, Grunniggers, ja. Nou goed. En in allerlei talen, dat geloof ik echt, ja. Serieus, natuurlijk. Hebben niet tenminste het bijbel over. Nou goed. Is nog iets anders wat ik nog even wil aanhalen. Voor alle duidelijkheid, hoop ik tenminste. Dat is dat wij in Johannes 20, vers 19 tot en met 23, terecht zijn in de opperzaal, waar de Heer dus zegt, ik zal ook u zenden, om te spreken. Nou, en voor dat doel onder andere, ik zend u lieden de Heilige Geest. En u weet wat de Heilige Geest aan ons in de eerste plaats zou doen. De Geest zou ons, maar dat hebben we besproken naar aanleiding van hoofdstuk 14 en 15 en 16, de Geest zou ons in heel de waarheid leiden. En nou even ertussen, iets lelijks, mag ik iets lelijks zeggen? Ik bedoel het niet lelijk, maar ik zeg altijd, ik hoor bij die lui, die stonden erbij en keken ernaar en dachten erover na. En wat mij wel eens is opgevallen en wat me nog steeds opvalt, al tientallen jaren, sorry, is dat juist daar waar men de mond vol heeft over de Heilige Geest, daar gaat gewoonlijk... Dus ik laat een opening voor degenen die zich als een uitzondering beschouwen. Die zullen er zijn. Maar gaat gewoonlijk de Bijbel dicht. En kent men de waarheid helemaal niet. En wat volgt daar dan weer uit? Dat men wel de mond vol heeft over de Heilige Geest. Maar dat kennelijk de Heilige Geest zijn werk daar toch niet doet. We kunnen dat de mensen tientallen jaren altijd maar prediken over de Geest en de Heilige Geest. Je moet gedoopt gevuld worden met de Heilige Geest, profiteren en spreken in tongen. En als je de Bijbel met ze open doet, dan weten ze er niks van. Ik heb kort geleden weer geconstateerd. Misschien was dat dan een uitzondering. Dat kan wel zijn, maar ik begrijp het heel goed. Toch. Die Geest werkt daar niet. Zo werkt het namelijk niet. Zie, en die uiterlijke dingen is niet het werk van de Geest. De Geest is degene die ons in heel de waarheid zou leiden. Dat moet hij ook wel. Punt 1, omdat de Geest zelf de voortbrenger is van die waarheid voor zover opgeschreven in de Bijbel. Punt 2, omdat als het de bedoeling is dat wij zouden spreken, de getuigen van Christus zijn, dan zal het toch moeten zijn in hoge mate op basis van wat wij van de schriften van de waarheid dus verstaan. Wil dus de Geest zijn werk in ons doen, ook naar buiten toe, dan zullen wij eerst de waarheid moeten verstaan. En terwijl ik die uitdrukking gebruik, gaan we snel nu maar vooruit, terwijl die uitdrukking gebruik, moet ik u zeggen dat Johannes 8 daarvan zei, als we waarlijk de Heer Jezus volgen, waarlijk zijn discipelen zijn, dan zouden wij de waarheid verstaan en de waarheid zou ons vrijmaken. Maar als wij niet vrij zijn, dan zijn wij tot alle goed werk ongeschikt het zo is. En dan kan de Geest ook zijn werk niet in ons doen. Ben je weer rond. Dus wat doet de Geest in ons? Zit niks anders op. Ons leiden in heel de waarheid. Of zoals in 1 Korinthe 2 staat, we hebben ontvangen de Geest Gods, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En als men niet weet wat God ons geschonken heeft, dan valt te concluderen dat de Geest daar zijn werk niet gedaan heeft. En aangezien het de Geest God, dan wel de Geest van Christus, dan wel de Heilige Geest is, moet ik concluderen dat de Geest niet in gebreken blijft. En dus kan het alleen nog maar aan de gelovigen in kwestie liggen. Als hij niet weet, komt dat omdat hij misschien de mond vol had over de Heilige Geest, maar toch de Geest heeft uitgeblust. Dan wel bedroefd. U kent die uitdrukkingen toch? Dan begrijp je me goed, de Geest doet zijn werk aan ons en als de Geest het niet doet, komt dat omdat wij dat niet toelaten. Zo werkt hij. Mijn vader had er ook trouwens een uitspraak over, maar die zal ik al wel aangehaald hebben naar aanleiding van hoofdstuk, 14 of zo. Nee, 16. Waarin er staat, zo wat hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. De toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dat is Johannes 16, vers 13. En mijn vader placht te zeggen, dat aangezien hier staat dat de Geest niet over zichzelf spreekt, valt te vrezen dat waar men veel spreekt over de Heilige Geest, dat daar de Geest zelf niet werkt. Ik vond het altijd erg kort door de bocht. Dat soort uitspraken. Voor zijn doen zeker. Maar ik denk wel dat het zo is, ja. Zo is het wel. Nou goed, Maar dan terug naar Johannes 20. Ik zal u zenden. Gelijk de Vader mij gezond is, zend ik ook u lieden, namelijk in de wereld, terugverwijzen naar Johannes 17. En daarna, als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Het aardige daarvan is, dat wij in, dat wij in Lucas 24 terecht zijn in dat bekende hoofdstuk, want ik haal het dikke aan. Het bekende hoofdstuk van de opstanding en daarna van de Emmausgangers. Vanaf vers 13 was dat. En u weet hoe dat was, hè? De Heer Jezus sprak tot hen. En hij opende hen de schriften, legde hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Op de dag van zijn opstanding, dat is vers 26 en 27... Hij sprak, terwijl men onderweg was, maar daarna, in vers 36, lezen wij, en als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen, daar zijn we in de opperzaal, zijn ze bij de discipelen kennelijk in de opperzaal, en toen stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij u lieden. Dat is uiteraard dezelfde gebeurtenis als in Johannes hoofdstuk 20. Er staat hetzelfde. Kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u lieden. In vers 19. Hetzelfde gebeurtenis, dezelfde plaats, enzovoorts. En hier krijgen we een ander verslag. Hier staat, en zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Als het echt een geestverschijning was, dan, u weet, geesten kun je niet tasten, dan loop je dwars doorheen blijkbaar, om een of andere reden. Toch? Nou goed. En daarna vervolgens, als ze dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. Vers 41. Toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? Dat wil zeggen, drong niet goed tot hen door nog, hè? Onder alle emotie. En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat voor mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En wat de Heer dus eerder deed bij de Emmausgangers, doet hij hier nu bij de andere discipelen in de opperzaal. Hij opent hun de schriften. En niet alleen dat, er staat in vers 45... Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden van de doden opstaan te derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende bij Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. Dat wil zeggen, jullie spreken ervan, of jullie moeten ervan spreken, of zullen ervan spreken, want ik zeg nu hetzelfde wat ik altijd zeg bij het woord getuigen. Het betekent niet dat men ergens naar kijkt, of iets ziet gebeuren, of iets hoort gebeuren. Getuigen wil zeggen dat men spreekt over wat men gezien of gehoord, aanschouwt, of getast heeft, met dank aan 1 Johannes 1 gezien. En dus, zij zal er even van spreken. En daarna staat er vers 49, en ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. En let op dat er niet staat, zie, ik zal de belofte mijn vaders op u zenden, maar gewoon, ik zend de belofte mijn vaders op u. En je moet die dingen nou eenmaal in een bepaalde volgorde vertellen, maar het zal toch duidelijk zijn dat als de Heer Jezus hun verstand opent in vers 45, of hun de schriften opent in vers 32, of hun de ogen opent in vers 31, dan is dat niet alleen 3 keer hetzelfde, maar dat is het werk van de Heilige Geest. Toch? Alleen het wordt hier toegeschreven aan de Heer Jezus Christus. Waarom ook niet? Die geest is de geest van Christus. En als hij dus lichamelijk, dus een opstandingslichaam, maar niettemin lichamelijk bij hen is, doet hij dus het werk dat toegeschreven wordt aan de geest. Dat is daar niet strijdig mee. Hij is die geest. Of anders, het is zijn inwendige mens, hoe je dat maar zeggen wil. Zie? En of er nou staat, hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest, of er staat, hij opende hun de ogen, de schriften of het verstand, dat maakt in de praktijk geen verschil. Dat is precies hetzelfde. Het sluit bovendien nog aan, om het nog moeilijker te maken, het sluit bovendien nog aan bij gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, waarvan in ieder geval gezegd wordt dat de Heere de bedekking zal wegnemen als Israël tot de Heere zal bekeerd zijn. 2 Korinthe 3, begrijp ik me goed, de uitspraak daar gaat wel degelijk over Israëlieten in onze dagen, maar het is ontleend aan profetieën met betrekking tot de bekering van het volk als zodanig. En dan staat er, de Heere zal de bedekking wegnemen, zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn enzovoorts. En daarna staat er ook nog dat Christus de bedekking weg zal nemen. Maar het blijft allemaal hetzelfde, of het nou de Heer is, of Christus, of de Heilige Geest. Hij is dezelfde. Zie. En het werk van de Heer Jezus Christus bestaat uit het openen van de ogen. Vandaar dat hij zoveel blinden de ogen opende. Zoveel andere blinden overigens niet. Toch, daar gaat het toch over. Of hij opende van zoveel de oren. En daarmee het hart, want dat is wat het zinnenbeeld voorstelt natuurlijk allemaal. Van zoveel anderen ook niet. Het zijn tekenen. Nou ja, tot zegen voor degene aan wie die tekenen gedaan werden. Dat is waar, maar daar ging het niet om natuurlijk. Het ging om de tekenen. Het ging erom dat ze gebruikt werden bovendien tot heerlijkheid Gods. En dat staat er zelfs bij gelegenheid zwart op wit bij. Zie. Maar hoe dat ook zij, het werk wat enerzijds wordt toegeschreven aan de Heilige Geest, wordt anderzijds toegeschreven aan de Heer Jezus Christus. En van hem lezen we wat hij deed op de dag van zijn opstanding. Ogen openen, harten openen, schriften openen, verstand openen, of hoe het maar heten mag. Maar hij had 3 dagen tevoren gezegd, of 4 dagen strikt genomen, weet ik niet precies trouwens. Maar op de avond in de nacht dat hij verraden werd, had hij nog gezegd, de Heilige Geest zou dat doen. En het maakt in de praktijk geen verschil. Zie. En dat is kenmerkend dus voor werking van de geest. Er zijn 2 dingen die kenmerkend zijn naar de buitenkant toe. Het ene is de vrucht van de geest, voor zover je die dan kunt waarnemen. Namelijk liefde, blijdschap, vrede en wat het allemaal wezen mag. Omdat het uitdrukking is van innerlijke gesteldheid, gesteldheid van het hart. Maar het andere kenmerk hangt er rechtstreeks mee samen. Namelijk dat men de schriften verstaat. Bijbel geopend wordt. En ik bedoel niet dat het boek opengelegd wordt. Dat is ook maar weer typologie natuurlijk alleen. Maar dat men inderdaad verstaat wat men leest. Verstaat gij wat gij leest? Vroeg Filippus aan de kamerlingen. Daar gaat het om. En de geest stuurde dus Filippus op de weg van de kamerling. Zo was dat. Dat is het werk van de geest. Je kunt zeggen, het was de Heer die dat deed. En zo is dat nu nog. Dat is het werk van de geest. Dat ons leidt in heel de waarheid. En vervolgens, maar dan ben je een hele fase verder, is het natuurlijk ook zo dat de Heer u en mij gebruiken wil om de schriften te openen voor anderen. Om te getuigen van de hoop die in ons is, zei Petrus. Dat is ook werk van de geest. En voor dat werk zouden wij beschikbaar zijn in de eerste plaats. De vrucht van de geest, het spreken van de woorden Gods. En deze vruchten die genoemd worden dan in de bekende opzomming van Galaten 5 vers 21. Onder andere dan, want je leest het natuurlijk toch op vele andere plaatsen ook. Dan sta ik elke keer te aarzelen. Ik noem je altijd zo uit het hoofd. Nou ja, wat de Heer toeschrijft aan de Heilige Geest in Johannes 14, 15 en 16. Namelijk dat hij ons zou leiden in heel de waarheid en zo verder. Dat wordt in het Oude Testament toegeschreven aan de Heer Jezus Christus, die dat zou doen. En nou zeg ik dat heel dikwijls, dat ben ik mij bewust. Zo van, nou ja, er staat nog eenmaal vooral in de psalmen, dat als de Heer opgestaan is, dan zou hij lof ons bekendmaken. Maar ik heb voor de aardigheid toch even een klein lijstje gemaakt. Het is lang niet compleet, maar een klein lijstje om voor een keer dan even wat van die schriftplaatsen te laten zien. Het is toch goed dat we ze onder ogen hebben en misschien is het u altijd ontstaan, dat kan ook nog natuurlijk. Hè? Dus ik blader terug. Het is lang niet compleet. Het is lang niet compleet. Je moet eigenlijk de psalmen allemaal nalezen en een pen bij de hand houden en notities maken waar het allemaal staat. Maar de meest voor de hand liggende heb ik hopelijk hier in mijn lijstje. Maar de meest voor de hand liggende is die van Psalm 22. En dat is weer zo, omdat die in het Nieuwe Testament, namelijk in Hebreeën 2, wordt aangehaald. Psalm 22 is de beruchte psalm, de beroemde psalm, maar ook berucht bij tegenstanders uiteraard. Een psalm over het lijden van de Heer Jezus Christus en meer specifiek zijn kruisiging, die we er ook uitdrukkelijk in terugvinden. En op vele schriftplaatsen uit Psalm 22 worden in het Nieuwe Testament in dat verband aangehaald. Ik kan niet missen. Daar gaat het over. En daarna komen wij terecht bijvoorbeeld, neem maar ergens een draad op in vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Hetgeen natuurlijk in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Hè? En ook letterlijk vervuld is geworden. Los van dat het een profetische en typologische vervulling heeft. Hè? Nou goed. Vers 20 dan zijn dus als het ware woorden van de Heer Jezus aan het kruis. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel, mijn leven, mijn actieve leven. Red mijn ziel van het zwaard, dat is uitbeelding van de dood. Red mijn eenzame, of mijn enige, van het geweld des honds. Het geweld des honds is ook een bekend beeld, klassiek beeld trouwens, van de dood. En daarna verlost mij uit de muil van de leeuw, ook een klassiek beeld van de dood, dat heb ik nagevraagd aan Daniel, weet je wel. Verlos mij uit het leven muil. En nog een keer, en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. En eenhoornen zijn in werkelijkheid oerossen. Wilde, is een andere naam, dat weet ik eigenlijk niet. Oerossen heet dat. Die zijn uitgestorven, die grote wilde, in het wild levende stieren, wilde runderen. Nou goed. Maar staat dus een keer of vier achter elkaar hetzelfde. Verlos mij van de dood. En dan, indien u dat doet, zo, vers 23, of gewoon dan. Dan zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dus uiteraard twee keer hetzelfde, want de broederen zijn de gemeente. En uw naam vertellen is hetzelfde uiteraard als uw prijzen. Dat bedoel je? Ik kan bovendien niet missen, want het wordt geciteerd in Hebreeën 2 vers 12, staat er in de Bijbel waarschijnlijk ook bij, en daar wordt het van toepassing gebracht op de gelovigen van vandaag. Waar staat dat wij geacht worden zijn broederen, zijn mede-erfgenamen namelijk te zijn, want, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat staat onder andere al in Psalm 22. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen, dat is dus al twee keer. En dan nog vers 26 wordt het herhaald. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente, dat zijn wij dus. En nog een keer, ik zal mijn geloften betalen. Want wat de Heer hier belooft, is dat hij dit zou doen, hè. De lof van zijn naam, Gods, de eer Gods, de heerlijkheid Gods bekendmaken aan zijn broederen, aan de gemeente, of hoe dat maar even mag. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Aanvankelijk, letterlijk vervuld, demonstratief vervuld. In ieder geval in het verschijnen van de Heer in de opperzaal bij zijn discipelen. Daar zijn zijn broeders, daar is die gemeente en daar wordt de lof Gods verkondigd. En als u zegt, maar die 10 man, dat is toch niet zo groot, dan zeg ik punt 1, het waren er echt wel meer dan 10. Alleen van de erkende 12 waren er maar 10. En in de tweede plaats, als je achter de 10 inderdaad op zijn minst de 10 stammen van Israël ziet, dan heb je een hele grote gemeente, toch, hè? Ja, toch veel. Broederen, enzovoorts. En daarna tellen we de hele gemeente erbij, en horen wij er ook bij, en dan is het toch een grote gemeente, ondanks alles. Nou goed, en daarna de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wat zullen de zachtmoedigen eten, denkt u? De gezonde leer, het woord Gods, het brood dat uit de hemel is nedergedaald, uit Johannes 6, of zijn vlees, eveneens uit Johannes 6, toch? Het is trouwens ook de vervulling van de zaligsprekingen, dat merkt u meteen bij het woord zachtmoedigen. Zalig zijn de zachtmoedigen. Maar ook zalig zijn de hongerigen, want zij zullen verzadigd worden. dat geen heus een belofte is in de eerste plaats met geestelijke betekenis. Honger naar het woord Gods. En daarna, zij zullen de Heere prijzen. Degene die hem zoeken namelijk, die zullen de Heere prijzen. Uw liederhart, dat zijn wij dan weer, uw liederhart zal in eeuwigheid leven en zo verder. Zie? Ja, goed, staat nog wel meer over de gemeente in. Maar waar het maar om gaat, is dat het toch 4 keer expliciet staat wat de Heer zou doen sinds zijn opstanding. Niet naar buiten treden, niet zijn heerlijkheid vertonen aan de wereld, niet zijn kracht demonstreren aan de wereld in tekenen en wonderen, of hoe dat maar heten mag, en hoe wij ze graag toch altijd willen hebben misschien, maar integendeel, in een gemeente onder zijn broederen, niet in de wereld, zelfs niet zijn volk, want het zou je kunnen misverstaan als Israël, of het Joodse volk, dat is ook nog niet zo, zijn broederen, de gemeente, namelijk degene die de Heere zoeken. En heb je weer de vervulling van een belofte. Zoekt en gij zult vinden. Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal open gedaan worden. Ik kan het ook niet helpen. Wat ik in de Bijbel lees is als men de Heer zoekt of beter al. Anders als men de waarheid zoekt, zou men vinden. Alleen is het vervelend te moeten concluderen dat er dan kennelijk toch niet zoveel zijn die de waarheid zoeken. Ja, die mensen die tientallen jaren getuigen dat ze kinderen God zijn. En zelfs als voorgangers optreden hier in Nederland en daarna het blijk geven van de Bijbel nog niks te begrijpen. Ja, dan valt de vrees dat men toch niet echt de waarheid zoekt. Zie? Mensen zijn wedergeboren, maar blijven altijd kinderen. Toch? En dan kun je lang maskeren door het evangelie te prediken dat je moet geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden, maar daarna wordt meteen de rem erop gezet als je zegt, en daarna moet je de geest ontvangen, je moet in tongen spreken en je moet weet ik wel wat je ook alweer allemaal moest, 9 gaven des geestes ontvangen of hoeveel het er maar waren enzovoorts. Dat is meteen de grens die je gesteld wordt, dan komt dus inderdaad nooit verder. Ik heb van huis uit al geleerd, en ik heb er ook nooit bezwaar tegen gehad, ik heb van huis uit al geleerd dat het niet zo zinnig is om te bidden voor iets wat je al lang ontvangen hebt. Hè? Nee, dat is zo. Wat je zou doen is ervoor danken. En als je zegt, maar dat wist ik niet, ja, dan zeg ik, ja, nou, dat kan ik niet helpen. Kwestie van eerlijk zijn. De schriften openen en om eens iets vrooms te zeggen, uit mijn mond ben je er niet gewend, maar biddend de Bijbel te openen en inderdaad je daaraan te onderwerpen aan wat je leest, dat is waar het goed gaat hoor, echt wel. Zie? Klinkt allemaal zo mystiek nu en dat is het eigenlijk ook wel, maar het is aan de andere kant heel laconiek en eerlijk, zo doe je dat. En niet alleen met de Bijbel, als je van welke schrijver dan ook iets begrijpen wil, al is het ook een leerboek van iets, of al is het een roman, kan jou het schelen. Als je er wat van wil begrijpen, dan moet je inderdaad alles opzij zetten, je inleven in wat er verteld wordt, zonder voorbehoud. Geldt altijd, de Bijbel is daar geen uitzondering op. Zie? En dus uitzonderlijk is het niet. Nou goed. Maar in elk geval, wat we lezen in deze psalm, is dat de Heer inderdaad zich zou openbaren. Dat wil zeggen, het woord Gods zou bekendmaken aan zijn broeders en inderdaad dus aan de gemeente. Dat is wat het is en uiteindelijk beschouw ik het. Dat is een van de grootste wonderen eigenlijk, dat u en ik, want ik wil niet alleen maar zeggen ik, dat u en ik, dat we hier bij elkaar zijn en inderdaad dat woord hebben en de Heer kennen en het woord bestuderen enzovoorts. Het is toch een wonder? Het is een hoogste uitzondering. Nou, dat is het wonder dat de Heer aan ons doet. Hij laat zich vinden en maakt zich aan ons bekend, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, dat niet alleen, maar opdat wij vervolgens daaruit en daarmee en daarin zouden leven uiteraard. Want het heeft natuurlijk praktische consequenties. Nou goed, ik sla maar een paar bladzijden over. Al moet ik zeggen dat in de direct volgende psalmen deze dingen net zo goed naar voren gebracht worden. Maar ik sla een paar bladzijden om naar psalm 35 dan maar. Precies hetzelfde verhaal. Er staat erboven, gebed om hulp voor verlossing. Verlossing uit de dood namelijk. En verlossing dus van degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel, of de eenhoorn, of de leeuw, of de hellehond van de Grieken. Huh? En dan staat er in vers 17. Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun lieder verwoestingen. Breng mijn eenzame weder van de jonge leeuwen. Maar bedoeld is net als in Psalm 22, de dood, uiteraard. Als u zegt, waarom staat het er dan zo? Dan zeg ik, nou ja, omdat het niet de bedoeling is dat het de zwart op wit letterlijk zo zou staan. Want het maakt natuurlijk toch onderdeel uit van de verborgenheden. Maar niettemin, voor iemand die oprecht is, is het duidelijk genoeg. Het gaat om de dood. Breng mijn ziel weder. En dan vers 18. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Dat is wat de Heer doet. Maar niet in de wereld, maar in de gemeente. Nou ja, een grote gemeente. Bij nader inzien en over 2000 jaar, pak een beetje 2000 jaar gerekend, zelfs machtig veel volks. Maar niettemin, niet in de wereld. En daar gaat het maar om. Zie? En dat is het werk dat de Heer aan ons doet. En het resultaat zal ervan zijn dat ook wij uiteraard de Heere zullen prijzen. Beslot voor dat doel wordt de gemeente geroepen in de eerste plaats tot heerlijkheid Gods. Of tot heerlijkheid van Christus, zo je wil. Zie? Ja. En dan vers 26. Laat hen beschaamd en tezamen schaamrood worden die zich in mijn kwaad verblijden. Laat hen met schaamte en schande bekleed worden die zich tegen mij groot maken. Lijkt me duidelijk dat het daar toch echt in de eerste plaats gaat om het Joodse volk. Daarna over alle volken in het algemeen. Maar in de eerste plaats het Joodse volk. En vers 27, en laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn die lust hebben tot mijn gerechtigheid. En dat is uiteraard weer machtig veel volks, die grote gemeente uit vers 18. Hè? Dat is de gemeente. Laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn die lust hebben tot mijn gerechtigheid. En laat hen geduriglijk zeggen, groot gemaakt zij de Heere die lust heeft tot de vrede zijns knechts. En met als resultaat, zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof. De ganse dag. Dat het is aan die gemeente staat er niet meer bij. Maar uit vers 18 is dat natuurlijk wel degelijk duidelijk. Zie? Het is een wisselwerking. Dat geloof ik ook echt. Ik denk dat als wij niet bereid zijn de Heer lof te geven in ons leven. In de praktijk van ons leven. Als wij de Heer niet dienen. Dat de Heer zich verder ook niet aan ons bekend maakt. Want het dient toch tot niks. Voor de praktijk. En andersom. Wanneer wij inderdaad leven vanuit wat de Heer ons gegeven heeft, vanuit het bewustzijn van wie wij in Christus geworden zijn, enzovoort, en dus hem dienen, zal hij ons inderdaad ook verder leiden in heel de waarheid. Zo steekt niet in elkaar. Dat is een wisselwerking. Het mechanisme, of moet ik zeggen, dat zo werkt dat organisme nou eenmaal. Zie? En ik wijs er maar op dat ik wijs er maar op dat als er gesproken wordt over de gemeente, vooral in dit soort terminologie, samenvattend over wat de gemeente is, weet u wat de gemeente dan altijd doet? Sommigen vinden het niet leuk, omdat het hun hobby niet is, maar weet u wat de gemeente dan doet? Zingen! Jawel, tot in openbaring aan toe. Zingen, altijd maar zingen. Omdat het de eerste uitdrukking is, zeker wel, omdat het de eerste uitdrukking is van de werking van de geest. Zingen is namelijk het meest natuurlijke middel om uitdrukking te geven aan onze emoties. Behalve huilen en lachen bedoel ik dan. Als het iets concreter moet worden, zingen. Daar heb je wat tekst voor nodig, dus het is iets moeilijker. Maar niettemin werkt het wel zo. Dat is echt waar, het staat echt allemaal in de Bijbel. Hoor. Wordt vervuld met de geest die ons immers in heel de waarheid leidt. En het resultaat is Zingen een psalm, zingende de Heer in uw harten. Ja, precies, ja. En niet spreken in tongen. Dat staat er nooit bij. Echt niet. Nou goed. Maar dat even terzijde. Dat was psalm 35. Dan sla ik even om naar psalm 40. Ook een bekende, omdat die ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Althans gedeeltelijk in Hebreeën hoofdstuk 10. De woorden namelijk van vers 7. Maar ik begin bij vers 5. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoogvaardigen, de hoogmoedigen, en die tot leugen afwijken. Dat zijn namelijk de menselijke filosofen, weet je wel, met hun leringen en hun ismen. U weet wel, eerste beginsel der wereld, filosofie, ijdele verleiding uit Colossense, om maar eens wat te noemen. Dat zijn de hoogmoedigen die tot leugen afwijken, maar wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. Dat wil zeggen, die vertrouwt op het woord Gods, op het woord des Heeren. In plaats van menselijke wijsheid, zogenaamd. En dan vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. En we zouden de geest ontvangen opdat we die dingen die God ons geschonken heeft, zouden weten. Gij hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Dat is mijn probleem ook altijd, zeg ik. Want ik weet nooit waar ik beginnen moet. Velen hebben al gemerkt dat ik ook niet weet waar je eindigen moet. Hoe vertel je zoiets? Hoe vertel je dat? Hoe vertel je mensen welke zegeningen wij hebben ontvangen? Dat is verschrikkelijk moeilijk. Waar moet je beginnen? En anders, waar moet je weer ophouden? Toch? En dat zegt de Heer hier zelf. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Daar heb ik ook altijd problemen mee. Onderweg terug naar huis, 's avonds laat. Dan denk ik, onvermijdelijk altijd, ik had dit moeten zeggen, ik had dat nog moeten zeggen, dit ben ik vergeten, dat ben ik vergeten, dit had ik anders, zo had ik het moeten zeggen. En dat soort dingen weer. Nou ja, daar denk ik maar weer, nou ja, volgende keer dan maar weer beter. Het blijft altijd zo. En nu ik erover nadenk, mijn vader zei dat ook altijd al. Die begon altijd gek te doen om de weg terug in de auto. Begon die van allerlei vreemde liedjes te zingen. Zijn pet scheef, of een hoed scheef op zijn hoofd te zetten. En hij heeft het wel eens verklaard. Hij zegt, ja, ik moet het loslaten. Ik moet af van die gedachten gaan door. En hij zegt, en ik voel me altijd onbevredigd. Het is altijd, het had anders, het had beter gemoeten. En het is me zo zwak. En meestal valt het achteraf toch wel mee, hoor. Maar niet in mijn, het is wel zo. Het is onbevredigende van, ik kan ze niet, men kan ze niet in orde verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. En om toch een poging te wagen, komt er nu wat, hè. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Zijn hele gedachte, uitgebreide, gedachte, redenering steekt daarachter natuurlijk, hè. Over de betekenis van de oud-testamentische offers. En aan de andere kant, dat ze eigenlijk toch niks betekende, omdat ze niet konden. Weet u wel? Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsel. Dat ziet allemaal opnieuw testamentische waarheid uiteraard. En meteen wat anders. Gij hebt mij de oren doorboord. Een verwijzing naar een van de vele wetten. In dit geval de wet op het Sabbatjaar. Enzovoorts in de vrijlating van de slaven. En dat soort dingen weer. Maar er zit natuurlijk een heel verhaal achter met betrekking tot de verlossing van de mens. Die van nature slaaf is en zo verder. Maar één zinnetje wordt maar even aangehaald. Maar er zit een hele wereld steekt er als het ware achter. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. En zo verder, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie ik om, in de rol des boeks is van mij geschreven. Want heel de rol des boeks spreekt nou eenmaal over de Heer Jezus Christus, maar via Christus wel degelijk over de gemeente. Ook al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Hè? En dan, ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Die ontgaat u misschien, maar dit is de verwijzing naar de Ark des Verbonds. Uw wet is in het midden mens ingewands. Wie zegt dat? De Ark des Verbonds. Want in de Ark des Verbonds, het binnenste ervan, was de wet, het woord Gods. Het is natuurlijk een type van Christus. Maar ook van de gemeente die geacht wordt pilaar en vastigheid en der waarheid te zijn. De gemeente aan wie de geest het woord Gods bekend maakt. Kortom, de geest die de gemeente in heel de waarheid leidt. Opdat het woord van Christus, Colossense, is het 3, 4. Opdat het woord van Christus rijkelijk in onze harten zou wonen. Dat is wat eigenlijk des verbonds uitbeeld. In ons. Zit in hout wellicht. Waaibomen hout zegt men dan. Zondaren van huis uit. Niettemin op zijn minst overtrokken met goud. En bekroond, met deksel, bekroond met de heerlijkheid van Christus, uitgedrukt in de 4 cherubim. Wij zeggen het is een type van Christus, zeggen ja, dat is ook zo, maar vergis u niet, wij hebben daar deel aan. Toch? Nou ja, verder dan maar weer. Vers 10, daar komt hij dan, hè. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Let op de leuke woordkeus. De grote gemeente. Welke grote gemeente in vredesnaam? Nou, die uit hoofdstuk 22, uit Psalm 22 bedoel ik, of Psalm 35, wordt langzamerhand bekend, toch? Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Niet in de wereld, niet onder Israël, niet onder het Joodse volk, maar in de gemeente alleen. Met de deuren gesloten. Daar is de Heer in ons midden, daar waar we afgezonderd zijn van de wereld, uitgegaan zijn buiten de lege plaats, daar waar we samenkomen in zijn naam, al waren we maar met 2 of 3, daar is de Heer in ons midden. We zien hem niet, nou, het is de geest van Christus natuurlijk, de geest des Heren. En waar de geest des Heren is, daar is vrijheid, 2 Korinthe 3, precies. Nou goed. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Hetgeen een wat merkwaardige uitdrukking is. Maar laat zich wel verstaan. De gedachte is namelijk dat de Heer zijn lippen wel degelijk bedwingt in verband met de wereld. Hij zwijgt. Hij zegt niks meer. Hij laat zich niet verleiden om nog meer te zeggen nadat hij alles gezegd heeft. En daarom stuurt hij ons ook geen profeten. En daarom geeft hij ook de gave van profetie dus niet meer. Nou ja, in het begin van onze beleving nog net wel, maar toen moest het heel Nieuw Testament nog geschreven worden. Was er nog behoefte aan die waarheid? Maar nadat het gebeurd is, is het niet meer nodig. In het algemeen namelijk leven wij in de tijd van het zwijgen van God. En je hoeft de geschiedenis maar te kennen. Kerkgeschiedenis of wereldgeschiedenis maakt me niks uit. Dan weet je dat het zo is. Toch? En God zwijgt. En dat blijft ook zo. Want als hij gaat spreken, dan heeft hij niks meer aan zijn waarheid toe te voegen. Maar als hij gaat spreken, dan zal hij spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Want zo staat het bijna letterlijk in Psalm 2. Hij zegt... Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En zal zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Voor de wereld houdt hij de mond dicht. En hoe men hem ook aanroept, hij opent zijn mond niet. Hij hoort niet, hij spreekt niet, enzovoorts. Hij zwijgt. Zie? Want ja, als hij spreekt, luistert men toch niet. En nou is men weer boos dat hij niet spreekt. Maar... is het nooit goed, of het deugt niet, zeggen we dan. Hè? Dat zei de Heer trouwens ook al. Hè? Hij zegt, als je komt zoals Johannes de Doper en je bent op dieet, dan zeg het maar netjes, niet waar, dan zeggen ze, hij heeft de duivel. En als je niet op dieet bent en je eet en drinkt gewoon mee, dan zeggen zij ze veel verraad en wijn zuipen. Dus dat helpt helemaal niks. Toch? Dus nu nog zo, helpt niks. Niettemin, de Heer bedwingt zijn lippen niet naar ons toe. Dat wil zeggen, hij leidt ons in zijn waarheid. Hij maakt ons zijn woord bekend. Hè? Hij zendt ons zijn licht en waarheid neder, om eens een andere psalm te citeren. Maar niettemin, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heer. Gij weet het nog een keer. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Die gerechtigheid, dat woord Gods, is immers in het midden zijns ingewans, vers 9. Maar nu staat er, ik bedek het niet in het midden mijns harten, uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet. In de grote gemeente. Zie? Voor de wereld nog steeds wel. Maar in de grote gemeente niet. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden, enzovoorts. Maar waar de Heer inderdaad zelf verlost is uit zijn ellende en nooddruft, ik citeer een paar woorden die ik zo even hier zie staan in de rest van de psalm, maar waar de Heer zelf verlost is uit zijn lijden en uiteindelijk uit zijn dood, daar is hij degene die ons het woord Gods, de weldadigheid Gods, de trouw Gods, de waarheid Gods, de gerechtigheid Gods bekend maakt. Ik citeer de woorden uit zichzelf. Dat is wat hij doet. Dat is zijn grote werk en dat is wat gedemonstreerd wordt in Lucas 24, Johannes 20 bijvoorbeeld. En daarna neem ik u mee naar Psalm 116. Waarboven staat danklied van een verloste. Een verloste. De verloste. De eerste. Want het gaat over de verlossing uit de dood. En het zijn dus inderdaad woorden van de Heer Jezus zelf in de eerste plaats. Ik neem de draad op in vers 6. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u welgedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen gered van tranen, mijn voet gered van aanstoot. En dan vers 9 van Psalm 116. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. En dat gaat over opstandingsleven dus, blijkbaar. Ik hoop dat dat duidelijk is. Niet alleen maar over opstanding, maar opstandingsleven daarna. Ik denk in dat geval altijd aan mijn hoofdstuk 6. Opdat gelijke wijs Christus is opgewekt uit de dood tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Opstandingsleven, wandel. En dus ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren, dat wil zeggen in gemeenschap met de Heren, in de landen der levenden. En dan, ik heb geloofd, daarom sprak ik. Of ik heb geloofd en daarom zal ik spreken, want zo kan men dat net zo goed vertalen. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Het zal duidelijk zijn dat het gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus en zijn bezigheid daarna. Hij is namelijk degene die zegt, ik heb geloofd en daarom spreek ik. Er zit natuurlijk veel meer achter. Wat er achter steekt is dat hij op grond van zijn geloof is opgewekt uit de dood. Op grond van zijn gehoorzaamheid. Het is moeilijk om dat in een paar woorden uit te leggen, omdat het meestal niet past in de gedachten die men over de Heer Jezus heeft. Maar het blijft natuurlijk zo, ik zeg het maar dus maar in een paar woorden zo snel mogelijk. Het blijft natuurlijk zo dat hij leed en stierf omdat hij uw en mijn zonden droeg. Hij werd als zondaar beschouwd. En ik zei, heb al vaker gezegd, heeft mij altijd van jongs af aan verbaasd hoe het nou kan, dat als een zondaar voor eeuwig verloren gaat op grond van zijn zonden, en dat een iemand zijn zonde overneemt en de schuld draagt, dat hij dan niet voor eeuwig verloren is. Toch? De Heer Jezus namelijk. Het verhaal is simpelweg dit. Wat van de zondaar gezegd wordt, is dat hij zal sterven, hij zal niet meer zijn. Hij zal sterven, de dood ingaan, en dat is het dan. Maar van de gelovige wordt gezegd dat de gelovige leven zal ontvangen, zal eeuwig leven. En de enig denkbare volgorde is dus deze, dat men eventueel eerst sterft als gevolg van de zonde en daarna opgewekt wordt uit de dood, als dat tenminste denkbaar is, maar daarna opgewekt wordt uit de dood om alsnog leven te hebben, eeuwig leven. Het is aan beide voorwaarden voldaan. En dat is inderdaad wat met de Heer Jezus gebeurd is. Hij leed en stierf als zondaar voor de zonden der wereld, maar op grond van zijn geloof. Want ja, zondaren kunnen gelovigen zijn, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Op grond van zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, werd hij opgewekt. En als je één schriftplaats daarvoor wil hebben, is het de Filippenzen 2. Hij is gehoorzaam geworden, gelovig, gehoorzaam. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruisers. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam en zo verder. En als je er nog één wil hebben, is het Hebreeën hoofdstuk, welke citeer ik al? 6 is dat, geloof ik. Ik hou mijn hand even bij Psalm 116. Dan kom ik zo weer terug. Hebreeën hoofdstuk 5 is het nog. Waarvan hem staat dat hij gebeden en smekingen geofferd heeft in vers 7. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Het is de verwijzing naar talloze psalmen waarin je die woorden en die gebeden dus terugvindt. Waaronder die psalmen die wij nu citeren. Maar die in de dagen zijn vreses gebeden en smekingen geofferd heeft. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord zijnde uit vrezen, uit de vrezen, dat wil zeggen, op grond van zijn onderwerping aan God. En zijn dienst aan hem. En dan staat er dat hij, vers 8, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft. Gehoorzaamheid. En dat is gewoon geloof. Als je dat moet aanhalen, moet bewijzen, dan neem ik de laatste verse altijd van hoofdstuk 3 van Hebreeën, maar deze keer sla ik dat dan maar over. Gehoorzaamheid, geloof. Maar hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, en geheiligd zijnde is hij voor alle die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Implicerend dat hij oorzaak voor eeuwige zaligheid is geworden op grond van zijn gehoorzaamheid. En die eeuwige zaligheid wordt dan gegeven aan degene die hem weer gehoorzaam zijn. Daar gaat het om. Op grond van geloof dus. En op grond van zijn geloof, zijn trouw, of hoe men heten mag, werd hij opgewekt uit de dood en ontving hij eeuwig leven, zoals u en ik ook. Alleen hij was de eerste. God gaf pas eeuwig leven voor het eerst aan de Heer Jezus Christus. Opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn, is geboorterecht zou ontvangen. En sindsdien wordt het eeuwig leven gegeven aan alle gelovigen. En sindsdien wil dus zeggen sinds eerste paasdag en niet sinds eerste pinksterdag. Al scheelt het maar 50 dagen, maar vooruit. Maar zo is dat, hè. En vandaar, ik heb geloofd en daarom sprak ik. Toen zeg ik heb geloofd en daarom ben ik opgewekt uit de dood, opdat ik het woord Gods, de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods, de heerlijkheid Gods zou spreken. Dan wel bekendmaken. En het wordt herhaald, hè. Namelijk, ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Dat was ook zo, maar dat is omdat hij kwam en was in de wereld, zoals we eerder gelezen hebben, opdat hij der waarheid getuigenis zou geven, zoals hij tot Pilatus zei, weet je nog? En de mensen zijn dus leugenaars. Zie? En daarna, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij? Nou, dat weten we langzamerhand, hè? Op grond van zijn opstanding uit de dood, nieuwe leven, eeuwig leven enzovoort, zijn weldaden dus. Op grond daarvan vergeldt hij de Heere dat hij de lof Gods, de Heer Gods, de naam Gods, de heerlijkheid Gods bekend maakt. En dat is wat hij nu doet. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen. En ziet u nou ook de Heere Jezus met de beker in zijn hand en zegt, drinkt allen eruit. Dit is het bloed van het leven dus. Geest. Bloed. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. En neemt hem op en reikt hem uit. Uiteraard. Onder het aanroepen van de naam des Heren. En de volgende zin zegt, mijn geloften zal ik den Heren betalen. En als die zin al een functie heeft, dan is het in de eerste plaats een terugverwijzing te zijn naar Psalm 22, waar we er straks waren, vers 26. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid degenen die hem vrezen. Namelijk, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente en zo verder. Dat is wat de Heer doet. Het eeuwig leven aanreiken aan alle gelovigen uiteraard. Aan degenen die hem gehoorzaam zijn en voor wie hij dus oorzaak tot eeuwige zaligheid geworden is. Met dank weer aan Hebreeën hoofdstuk 5. Dat is een belofte dus van de Heer Jezus op voorhand gedaan en die hij nu in onze tegenwoordige bedeling vervult. Hij betaalt dus nu één belofte. Let op dat het dus niet gaat over zijn kruisiging, het gaat over het tegenwoordige werk van Christus sinds zijn opstanding. En het heet de beker der verlossingen. Als u het mij vraagt, is de Heilige Graal, maar vooruit. Broeder.
Denk even aan vers 10, hè? Psalm 16.
Ja.
Er staat, ik heb geloof,
ja.
Daarom sprak ik.
Ja.
Nou, denk ik eraan, wanneer sprak Petrus? Petrus sprak tot pas op de Pinksterdag.
Ja, goed, maar hij mocht niet eerder.
Ja, dus.
Maar onder elkaar. Nee, onder elkaar, op de eerste paasdag, onder elkaar bespraken zij met elkaar de dingen die die dag hadden plaatsgevonden. En zij spraken dus die dag al over de grote werken Gods. En ik gebruik met opzet die uitdrukking, omdat die gebruikt wordt in Handelingen 2 over de Pinksterdag. Maar lees Lucas 24. We hebben net even snel een paar schriftplaatsen eruit aangehaald. Maar de discipelen waren daar bij elkaar s'avonds en zij wisten en geloofden in de opstanding van Christus. Dat hebben wij vorige keer trouwens, of een vorige keer ook gelezen, naar aanleiding van Johannes hoofdstuk 20. Zij kwamen bij het graf, gingen in het graf en geloofden. En als ze dan s'avonds bij elkaar waren in de opperzaal, geloofden zij ook. Alleen toen ze... Dat zegt u, dat kon ook niet trouwens, want ze zaten bij elkaar in de opperzaal rondom de Heer Jezus Christus, die tot hen sprak. En voor alle gelovigen geldt, los van het hele verhaal, en ieder mens, zij traag om te spreken en ras om te horen, wordt tot alle gelovigen gezegd, en dat is nu nog zo. Ik ga er niet op uit om het evangelie te prediken, zolang de Heer hier lijfelijk aanwezig is. Zie? En ik spreek ook niet. Dan ben ik serieus. Ik hou mijn mond wel. Ik wil wat horen. Toch? Ja?
2 Korinthe 4, vers 13. Haalt Paulus dit.
Daar wordt het aangehaald, ja.
En dan hoeft hij ook het geest.
Daar wordt dit vers uit die Psalm 116 aangehaald. Ja, maar onze broeder wilde zeggen dat de discipelen niet spraken voor Pinksteren, omdat ze voor Pinksteren de Heilige Geest nog niet ontvangen hadden. Dat bedoelt onze broeder. Maar dan zeg ik...
Dat merk je ook, dat na die tijd, dan zie je dat, dan is het zo dat Peter zegt, nou, ik ga maar weer vissen. Want daar was nog geen kracht.
Ja, die preek heb ik ook al een keer gehoord, maar daar ben ik het ook niet mee eens.
Als Jezus tegen hem zegt, Simon Petrus, heb bij mij niet. Op iemand toe, dan is daar nog niet echt die geest waardoor hij gaat spreken.
Broeder, iemand die zich overgeeft aan zijn beroep of aan zijn hobby en zegt ik ga vissen, is op grond daarvan niet noodzakelijk een ongelovige of iemand die de Heilige Geest niet ontvangen heeft. En zeker Petrus niet. Er zijn conclusies, die ken ik wel, die komen voort uit prediking, uit armoe. Zo van, nee, Peter, nee, aan Peters wordt dan toegeschreven dat hij een slechte gelovige was omdat hij zei, ik ga vissen. Maar wat had hij anders moeten doen?
De geest ontvangen. Dan had hij nooit gezegd, ik ga maar al beroep maar weer...
Waarom niet?
En niks vangen.
Wie van u heeft de geest ontvangen en is sindsdien bezig in zijn oude beroep? U ook. U hebt toch de geest ontvangen? U bent toch ook gewoon bezig in uw oude beroep, of niet?
Paulus was op tent te maken.
Nee.
Paulus is een prachtig voorbeeld. Paulus zegt, ga mijn tenten maken.
Ja, nee, maar in de geest waarin Peter dat zegt, ze waren bij elkaar gewoon... ze hadden geen te moed. Ze hadden niet...
Wie zegt dat?
Zoals op de Pinksterdag.
Wie zegt dat? Dat staat er toch niet?
Waren er het mensen die werkelijk spraken vanuit de kracht van...
Broeder, u hebt dezelfde Bijbel als ik en u leest daarin dat de Heer tot zijn discipelen zei... blijft in Jeruzalem en wacht...
Ja,
en als je dan toch in Jeruzalem leeft en wacht, wat ga je dan doen eventueel, als je te wachten hebt? Nou, heb ik nagevraagd aan broeder Erwin Vos. Dan ga je gewoon vissen. Of zo.
Nee, dat... vissers van mensen maken.
Ja. Dat slaat verder nergens op. Dat was ook, dat waren ze ook. En u maakt...
Dat
en,
was hij op de pinsen,
en, wat te en wat te bewijzen valt, als u dan toch jumpt tot conclusions, zoals het heet... Dan ken ik er nog een paar. Mijn conclusie is dat ze alle 50 dagen vanaf de opstanding van de Heer Jezus tot aan de Pinksterdag zeer intensief bezig geweest zijn met de bestudering van de schriften. En dat de Heilige Geest die in hen werkt hen in 50 dagen op zeer bijzondere wijze bijgespijkerd heeft. In zeer korte tijd zou je gedacht zijn wat Petrus in 50 dagen bijgeleerd heeft. Hetgeen bewijst dat de Geest aan hen werkte. Maar een heel ander ding is... dat voordat men erop uit zou trekken om het evangelie te prediken, laat staan onderwijs te geven in het woord Gods in de brede zin, kortom, ik bedoel gewoon te zeggen, voordat men het ambt van evangelist krijgt, als dat een ambt is tenminste, of het ambt van een opziener of leraar, voordat men dat krijgt, zou men daar toch eerst bekwaam voor gemaakt moeten worden. Zie? En dat is wat met die mensen gebeurd is. In die jaren dat ze met de Heer optrokken. Maar dan zijn ze met legio vragen overgebleven. Hetgeen een schitterend uitgangspunt is om in korte tijd wat te leren. Als je geen vragen hebt, leer je niks. En ze hebben geleerd na en sinds de opstanding van Christus. Met ingang van de opstanding van Christus zelf. De dag zelf. Hetgeen bewijst dat de Geest dus aan hen werkte. Ik heb het nagevraagd aan Paulus. Weet je wat Paulus deed na zijn bekering? Die dacht ook, ik moet er meteen over spreken. En er was niemand die naar hem luisteren wilde. Maar dan ook niemand. Hij kon nergens terecht. En wat deed hij dus? Hij was geen visser, dus hij ging niet vissen. Wat deed hij? Hij ging naar zijn moeder toe, zeg ik dan altijd. Het is een citaat van iemand, snip en snap geloof ik. Ja. Hè? Nou, willen ze, ja. Ik wil naar mijn moeder. Hij ging terug naar Tarsus en je hoort jarenlang niks van de man. Wou je dan de conclusie trekken dat hij dus de geest niet had? Dan moet je dezelfde conclusie trekken, moet je eerlijk zijn. Maar dat was niet zo. De man, zeg ik altijd, ging naar huis en had een goede reden daarvoor. En ging zijn huiswerk overdoen. En dat goed gelukt is, mogen blijken uit de aard van zijn prediking daarna. Hoe lang dat geduurd heeft? Nou, meer dan 50 dagen in elk geval. Ik denk nogal wat jaren, eerlijk gezegd. Maar zo was dat. En toen, zei de Heer, zondert mij af. En toen kreeg hij dus de gave van apostel... dan wel de gave van leraar en evangelist en profeet, alle vier, uit Efeze overigens, uit Efeze 4. En toen werd hij op pad gestuurd. En ik persoonlijk, als ik nou persoonlijk woord er nog wat aan toe mag voegen, al heeft het met het onderwerp niet veel van doen, ik persoonlijk heb mij in het verleden ooit wel eens afgevraagd, ja, als ik nou echt nog de Heer moet dienen met het woord, dan moet het nou toch langzamerhand wel eens komen, want ik ben nu al bijna 30, maar misschien gebeurt het pas, roept de Heer mij pas als ik 30 ben. En daarna liep ik tegen 35. Toen dacht ik, nou ja, als ik 35 ben dan misschien. Dan op de helft van 70 is ook een mooi getal. Moet toch eens een keer gebeuren. En achteraf... ik werd pas fulltime toen ik 38 was of zo. Ik weet niet precies meer, 37. Nou, ik weet niet precies. Doet er ook niet toe. Maar ik persoonlijk ben altijd blij geweest dat ik al die jaren niet heb hoeven spreken. En dat het me bespaard is gebleven. Er waren nogal wat omstandigheden die niet leuk waren, die er mede verantwoordelijk voor waren. Maar achteraf ben ik er heel blij mee, want ik heb al die tijd met de hand op mijn hart, en de Heer is mijn getuige, ik heb al die tijd van jongs af aan de Bijbel bestudeerd. Nog een heleboel andere dingen ook. Maar in ieder geval de Bijbel. Als eerste zal ik maar zeggen. Zo van, dat wil ik niet om een beroep uitoefenen, maar gewoon op zoek naar de waarheid. Echt waar. Met vragen enzovoorts. En dan op mijn gemak studeren. En langzamerhand werden de vragen beantwoord. Of ik ze nou zocht of niet. Maar zo is dat gegaan. En pas tegen dat ik een jaar of 40 was, zal ik maar zeggen. Toen kwam ik echt pas goed in dit werk. Toen veranderde mijn bediening, om het zo te zeggen. Begrijp je wat ik bedoel nu? En wat al die jaren gebeurd is. Iemand zei later ooit een keer, waar was je al die jaren? Want er zijn natuurlijk mensen die ik nou nog regelmatig spreken, die mij horen spreken, die me kennen van toen ik 12 was of zo. Echt waar. En sommigen hebben wel eens gezegd, waar was je nou al die jaren? Dan denk ik, ja, waar was ik al die jaren? In Tarsen zeker, thuis. In opleiding. Ik ben er heel blij mee. Ik ben nooit in de gelegenheid geweest, nooit in omstandigheid verkeerd, dat ik moest studeren om daarna te kunnen spreken of spreken. Never. Het is altijd andersom geweest. Zie? Ik heb nooit een preek hoeven maken. Wat zal ik nou eens in mijn Bijbel, wat zal ik nou eens in teksten bij elkaar scharrelen om de mensen een mooi verhaal te vertellen? Dat is nog nooit gebeurd, hoeft ook niet. Waarom? Omdat ik de studie van tevoren heb kunnen doen. In grote lijnen dan. Ik bedoel, dat houdt natuurlijk nooit op in beginsel. Maar er ligt tenminste een goede basis aan de grondslag. En ik heb maar zelden hoeven terugkomen op dingen die ik in het publiek heb uitgesproken. Is wel eens gebeurd, maar zelden. Maar daarvoor wel. Zolang je studeert, zolang je bezig bent, dan gebeurt dat. Zie? En ik gun Petrus en de zijnen die 50 dagen, dan ben ik serieus, hè? Waarin ze misschien af en toe zijn wezen vissen. Maar als ik nou preken moest maken in de stijl van Petrus zag het in me zitten en hij zei, nou ja, ga maar vissen. Dan zou ik hem dus prompt andersom doen. Want dat is een goede manier om kritisch te blijven op alles wat je gelooft en alles wat je in de Bijbel leest. Ik zou hem precies andersom doen. Ik zou zeggen, de man deed wat in zijn hart was. En als je doet wat in je hart is, wat kom je dan tegen? Al ben je ook aan vissen. Van mijn part op Karpers in Frankrijk. Wat kom je dan tegen? De Heer. Wat is er mis met de man die gaat vissen? Toch? Soms denk ik, gingen ze maar vaker vissen. Dan komen ze misschien een keer tot rust. Ik mis het nog altijd, vissen. Dat ben ik serieus. Niet dat ik fanatiek was, maar ik vond het wel lekker, ja. Als je alleen met al die mensen weg en alleen met je gedachten. Nou ja, alleen met de Heer, van mijn part. Dat kan heel goed, hoor. Nou ja, goed. Dat soort dingen. Nee, we zouden geen voorbarige conclusies trekken. Waar het om gaat, is dat we zouden blijven bij de gegevens die de Bijbel ons aanreikt. En sorry dat ik het nou grof zeg, maar al dat opgeblazen gedoe over men moet met de geest gedoopt worden, is natuurlijk onzin. Er staat de termen, ik heb het laatst uitgelegd in Bolzwart, op het college. De term komt 7 keer in de Bijbel voor, doop, geestdoop of woorden van die strekking. 6 keer is het dezelfde tekst, namelijk, na mij komt, ik doop je met water, maar na mij komt en die zal je met de Heilige Geest dopen. Dat 6 keer, dan weet je nog niet wat het betekent. Want staat er niet bij. En van de doop in water, dus lees je nergens dat het een bijzondere ervaring of beleving was, of dat men in zinsverrukking kwam. Dus als er staat, hij zal je met de Geest dopen, dan weet je ook niet of het, kun je ook niet de conclusie trekken, dan is het zoiets, hè? En de enige andere keer dat de term voorkomt, maar ik meen dat ik dat er straks even gezegd heb, net even. De enige andere keer is in 1 Korinthe 12, vers 13. En daar staat dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Dat wil zeggen, als wij leden zijn van het lichaam van Christus, is dat omdat die geest ons daarmee verbonden heeft. Want de geest is het leven van Christus. En als het leven van Christus in u is en in mij, dan betekent dat we beide deel uitmaken van hetzelfde lichaam. Dat van Christus, want het leven van Christus in ons. En dat staat er ook in 1 Korinthe 12. En dat is het dan. En de term wordt ook daar niet verbonden met de gaven, ook niet de wondergaven die daar genoemd worden. Wat er staat is gewoon, die geest heeft ons tot één lichaam gedoopt, punt, einde van het verhaal. En we worden niet leden van het lichaam van Christus door in tongen te spreken, of door te profiteren of iets van die aard. Maar we worden leden van het lichaam van Christus simpelweg door geloof. Want er staat ook in Handelingen 2, 3, 4, waar het maar staat. Er staat de Heer, er werd dagelijks toegedaan aan de Heer. Want dat is wat er staat. En dus aan het lichaam van Christus. Moeilijker is het niet. En als men die termen nou niet uit het verband haalde en er eigen betekenis aan gaf, dan hoef je ook al die vooroordelen niet te passeren. En als men enig begrip had van de werking van de geest, dan zou men ook van Petrus niet zeggen, nou ja, de man zag het niet meer zitten. Ik vind het heel verstandig. Als je niet weet wat je verder doen moet, als je niet iets hebt wat voorhanden ligt om te doen, als je geen opdrachten meer hebt, als je ordeportefeuille leeg is, wat ga je dan doen? Vissen? Als ze me missen, ben ik vissen. De arme man. Zie? En een heel goed motto vind ik ook nog altijd, ik persoonlijk, van als de Heer me nodig heeft, wat hoor ik dan? Dan roept hij me wel. Juist. Ja. En ik denk dat het een van de redenen is waarom ik er zo lang op heb moeten wachten wat dat betreft. Nou, moeten wachten. Zo was het nog ook weer niet helemaal. Dan roept hij me wel, want ik neem het initiatief niet. Ik hoef niet zo nodig, maar als hij het wil, ik heb hem ter beschikking gesteld, dan moet hij me daar maar voor roepen. En zolang hij het niet doet, nou ja, dan niet. Dat meen ik serieus, ik denk dat het enige goede standpunt is, niet omdat het mijn is, maar andersom. Het is het mijne omdat ik denk dat het enige goede standpunt is wat je behoeft dat je jezelf voorbij loopt en voor hoogmoed en al dat soort dingen meer. Als je me nodig hebt, weet hij me te vinden. Ik heb gezegd dat ik er ben, eventueel. Nou goed, hij ziet maar. En als Petrus hetzelfde gedaan heeft, en dat denk ik, dat past er ook heel goed in, dan heeft het heel goed gewerkt. Want daar kwam de Heer en hij gaf Petrus de gelegenheid. Ik vind het schitterend. Ik stel het met opzet nou even verder. Hè? We moeten het daar nog later over hebben, want het is Johannes 21, 22, wat het maar is. Maar hij gaf Petrus de gelegenheid om zijn driemaal herhaalde, twee maal herhaalde, maar het was driemalig, zijn drievoudige misser, sommen, om zijn drievoudige misser te herstellen. En wij denken misschien, nou, het is wel embarrassing, weet zoiets, voor hem geweest. Dat de Heer het een driemaal vroeg, hebt gij mij lief. Ik moet u zeggen, Petrus mag er dankbaar voor zijn dat de Heer het een driemaal gevraagd heeft. Niet omdat er enige twijfel over bestond, van de kant van Petrus niet en van de kant van de Heer niet. Maar als men lief heeft, zou men de consequenties daarvan moeten dragen en dus de Heer dienen. En als men in zijn drift, of in zijn angst, of in zijn onzekerheid, of in zijn verwardheid, onder druk van de emoties zegt, bijna vanzelfsprekend zegt, want ik heb er alle begrip voor, ik ken die mens niet. Nee, of u het zo zegt, of ik het zo zeg, dat weet ik niet. Maar dat iemand het bij gelegenheid dan zegt, dus ik ken die mens niet, dat kan ik volkomen begrijpen. Maar wij hebben een Heer inderdaad, die dat doorziet en die weet wat het waard is, die uitspraak. Ik ken die mens niet. En die dus uit zijn genade Petrus de gelegenheid geeft om daar drie keer op terug te komen. En dat was niet als straf omdat hij was gaan vissen. Maar het was inderdaad, om de man ter wille te zijn. En Petrus zegt dan ook, ja, het is vandaag naar de bekende weg. Gij weet dat ik u lief heb. Deze zo. Alleen bij die gelegenheid had hij er even op het gemak afstand van genomen. Maar dat was het dan. Ik heb grote bewondering voor de man. Het belette hem trouwens niet in zijn spreken daarna op de Pinksterdag. Vind ik ook prachtig. Ondanks dat hij een misser achter zich had waar alle discipelen getuigen van geweest waren, om zo te zeggen. Maakt er niet uit. En de belofte van de Heer van, ik geef u de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Die belofte werd ingelost. En Petrus was de man die het Pinksterdag het woord voerde. Ik vind het prachtig. Goed voor vissers. Nou.
Nou, ik had even dit man een opmerking willen maken in deze discussie misschien ontzettend. Maar dat voordat Petrus zijn openbare optreden doet in handen in de twee, dat hij daar het vorige al een redenvoering gehouden heeft in handen in de één. Maar dat was onder de 120.
Ja.
En daarin doet hij zelfs oud-testamentische uitspraken.
Ja, fenomenaal is dat. Handelingen 1 is wat dat betreft zeer illustratief. Omdat de man er daar blijk van geeft. Niet alleen dat hij bereid is verantwoordelijkheid te dragen. Maar bovendien ook blijk van geeft dat hij dat kan. Ondanks alles.